wil u begroeten met de woorden van Psalm 46. God is ons een toevlucht en een vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Vader, dit samen zijn is in uw naam. We zien uit naar hetgeen u ons gaat schenken. Dank dat op uw genade en uw vrede mogen rekenen. In Jezus' naam. Amen. Willen de wijde andere coupletten nog zingen van 248? Zullen we het staande voor zover mogelijk nog doen? De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast. Ik zei het al, we verwachten niet van mensen. Ik hoop ook niet dat u voor mij gekomen bent, maar dat u uitziet naar wat de Heer ook vanavond tot u te zeggen heeft. En daarom wil ik ook met u bidden en ook dit samen zijn in zijn handen leggen. Vader in de hemel, dank u wel dat u degene bent die regeert, die alles vasthoudt en ook doorgaat ook in deze tijd waarin wij leven met het goede nieuws te vertellen door mensen aan mensen. Dank voor de Heilige Geest die gekomen is en woning heeft gemaakt in uw kinderen. Vader, dank u wel dat we ook vanavond bij elkaar mogen zijn, in verlos van alle drukte van deze wereld, misschien ook de drukte van deze dag, waarin zoveel dingen gebeuren, elke keer weer ook in ons leven, maar ook in de wereld. Ik wil u bidden dat we ook vanavond bemoedigd en versterkt mogen worden door uw woord. Dat u mij helpen, Heer, om het zo te brengen dat ook het door uw geest gedragen mag worden naar de harten van mensen. Wilt u ons losmaken van hetgeen wat ons bezighoudt en ons gericht op u doen zijn. Dank voor het voorrecht om gemeente te zijn. Dank voor het voorrecht om samen te komen. Dank voor de genade dat we in vrijheid nog steeds mogen doen. En zelfs mogen bouwen aan een kerk. Heer, daar willen we u voor danken. En willen we bidden voor onze overheid. Dat we die vrijheden nog steeds mogen genieten en nog steeds van gebruik van mogen maken. Weet dat het steeds donkerder wordt, weet dat het steeds minder mag. Maar dank u dat er steeds de mogelijkheden er zijn. En wilt u als het in uw raad bestaat ook verandering geven binnen de overheid, dat dingen ook van het geloof geproclameerd mogen worden. Niet alleen binnen de kerkmuren, maar ook daarbuiten. Dank dat we zo bij elkaar mogen zijn. Of misschien meeluisteren via de moderne techniek. En Heer, we willen ons hart openstellen voor u om datgene te ontvangen wat u tot ons te zeggen hebt vanavond. Misschien is maar één gedachte. Misschien maar één stukje uit uw woord. Maar ik wil u bidden, Heer, dat we dat niet voorbij zullen laten gaan. Maar zullen oppakken. Zullen opbergen in ons hart. En het zijn werk zullen laten doen. Misschien een woord van correctie of van bemoediging. Misschien een woord van aansporing. Of van overgave. Heer, wilt u datgene opmerkzaam laten worden. Opdat we gezegend van hier zullen gaan. We bidden ook, Heer, voor degene die graag hadden willen komen. We denken aan de zieken en de ouderen. Misschien al lange tijd verstoken van het opgaan naar uw huis. U weet dat het ook soms heel veel verdriet met zich meebrengt. Een groot gemis. Een stukje eenzaamheid wellicht. Ik wil ook heel bijzonder voor diegene bidden aan wie we nu denken. Wilt u hem of haar zegenen en genadig zijn. Wilt u hen troosten en bemoedigen en heel dicht nabij zijn. Vader, dank u wel dat we met elkaar verbonden zijn door die ene geest. Dank je dat we staan op hetzelfde fundament, het fundament van het kruis van Jezus Christus, het bloed dat gevloeid heeft. Heer, zo horen we bij elkaar en zo mogen we bij elkaar horen. En mogen ook omzien naar elkaar en voor elkaar zijn. Dank voor uw grote genade. Zegen zo, Heer, ook alles wat er in de wereld gebeurt. Waar mensen zo druk bezig zijn met brood en spelen. Er is er zelfs niks mis mee, maar als je daar je leven mee vult, dan is het leeg. Ik wil u bidden, Heer, dat nog velen zullen komen met die leegte. Bij de enige die het werkelijk kan vullen, dat bent u. Heer, zegen ook de brandhaarden. Mensen die daar zo lijden, de mensen die op de vlucht zijn, ontheemd zijn. Heer, grote problemen ook in deze wereld. Vader, dat de mensen niet hun vuist zullen ballen naar u, maar hun handen zullen uitstrekken naar u. En dat ook degenen die namens u daar zijn, ook genade krijgen om namens u iets te mogen betekenen. Zegen zo het hele gebied, ook in het Midden-Oosten en met name ook uw eigen volk Israël. Houd daar ook uw hand op, Heren. We weten, Heren, dat we lopen steeds meer naar de eindtijd toe. We zien de dingen ontrollen, maar we verwachten het van u, wat u zult doen op uw tijd, op uw wijze. Heer Jezus, kom. Ja, kom haastig. Amen. Ik wil een gedeelte lezen uit het Oude Testament. En daar ook de lijn en de link naar leggen naar de Heer Jezus en naar de gemeente vandaag de dag. En dat vindt u vanavond in Leviticus 23. Ik begin te lezen vanaf vers 6. Leviticus 23, vers 6. En op de 15e dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden voor de Heere. 7 dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. 7 dagen lang moet u de Heere een vuuroffer aanbieden. En op de 7e dag is er dan een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priesters brengen. Hij moet de schoof voor het aanzicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. U moet op de dag dat u de schoof beweegt een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de Heere bereiden. Met een bijbehorend graanoffer van een 10e eva meelbloem met olie gemengd als een vuuroffer voor de Heere, een aangename geur en een bijbehorende plengoffer van een kwart hin wijn. U mag geen brood, geroosterd graan of vers graan eten tot op dezezelfde dag dat u de offergave van uw Heer, van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door in al uw woongebieden. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heer een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. U moet er samen met het brood 7 lammeren zonder enig gebrek van 1 jaar oud en 1 jonge stier, het jong van een rund, en 2 rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de Heere met de bijbehorende graanoffer en bijbehorende plengoffers, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Verder moet u 1 geitenbok als zondoffer en 2 lammen van 1 jaar oud als dankoffer bereiden. De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere bewegen met de 2 lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de Heere, bestemd voor de priester. U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen, het is een eeuwige verordening en in al uw woongebieden, al uw generaties door. Tot zover dit gedeelte. We hebben het nou over dat laatste feest wat we net lazen, die na 50 dagen gevierd moest worden. Zal ik maar zeggen, het Pinksterfeest, wil ik vanavond kort iets zeggen. Het is alweer 14 dagen terug dat we als kerk een Pinksterfeest vierden. Maar ik wil er nog even op teruggrijpen, ook vanavond, wat ook in het Oude Testament al genoemd werd. Het was een flink aantal jaren geleden dat er in een bepaalde kerk geen dominee was. En dat de ouderling moest preek lezen. De ouderling weet wat legt wel dat het vroeger wel gebruikelijk was in de traditionele kerken. En dan moest een van de ouderlingen de schriftgedeelte lezen en dan de preek lezen. En dit kerkje, waar heel eenvoudige mensen waren, vond de ouderling dat nog niet leuk. Hij moest de gedeelte lezen in Handelingen 2 op die Pinksterdag. En dan komt hij bij hoofdstuk 2. En ik stond allemaal van die moeilijke woorden. Parten, Meden, Elamieten, zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië. Nou, die man die kwam er niet uit. Al die moeilijke woorden, al die moeilijke namen van al die mensen die op die Pinksterdag in Jeruzalem waren. 'S Middags was er weer een dienst en de ongelukkige man had weer dienst en hij moest hetzelfde gedeelte lezen. En hij zei, toen hij daar aan gekomen was bij al die moeilijke namen, zei aan dezelfde leu als er vanmorgen waren, waren er vanmiddag ook weer. Hij denkt, daar breek ik mijn tong niet over. Heel veel mensen waren toen in Jeruzalem. Uit al die gebieden waren ze daar bij elkaar. En dan komt de Heilige Geest en neemt woning in de harten van de discipelen. En waarom waren al die Joden in Jeruzalem? Want het gaat hier niet om vreemdelingen. Het gaat hier niet om toeristen. Het ging er om Joden die verzameld waren in Jeruzalem. En wat vierden ze daar? En dat heb ik juist ook gelezen met u vanavond in Leviticus 23. Waarom waren ze daar? Wat gebeurde er op dat feest wat ze verwacht hadden en wat gebeurde er werkelijk? En wat zegt dat over de Heer Jezus? Jezus alleen, om hem gaat het. Maar wat zegt het ook over ons? Wat betekent het voor ons? De Heilige Geest wordt uitgestort. In Handelingen 1 vers 5 beloofde de Heer Jezus dat hij zou opvaren en zou de andere troosten komen. En de Heilige Geest zal komen en hij zou bezit nemen van de gelovigen. Je zou het kunnen zeggen, Handelingen 2 is de geboorte van de gemeente. De gelovigen worden verzegeld met de Heilige Geest, Efeze 1. Ze komen tot geloof en ze worden verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En Paulus zegt in 1 Korinthe 12, dan worden alle gelovigen samen één lichaam. Met Christus als het hoofd. Nou, dat gebeurde op die Pinksterdag. En elk moment als weer iemand tot geloof komt, wordt hij verzegeld met de Heilige Geest. En wordt hij ingevoegd in dat ene lichaam, de gemeente van Jezus Christus. En zoals we hier zitten, hoop ik dat u allemaal tot dat lichaam behoort. Ik vraag of u lid bent van een kerk. Dat is ook belangrijk, omdat je samen ook optrekt en je ook je verantwoordelijkheden plaatselijk kent. Maar je ook behoort tot het lichaam van Christus en dat hij het hoofd is, ook van uw leven. En dat je gesteld onder hem. En dan mag je weten dat je verzegeld bent met de Heilige Geest der belofte. Dat is natuurlijk wel de vraag, hoeveel ruimte krijgt die Heilige Geest in je leven? Soms moet je dingen weer losbreken of openbreken of overgeven, zodat hij meer ruimte kan krijgen van je, zodat hij ook meer zeggenschap heeft. Maar we zijn verzegeld met de Heilige Geest. Verzegeling is in de Bijbel het beeld van de koop is gesloten. Dat we de Heilige Geest gekregen hebben als een bewijs dat we gekocht en betaald zijn met het bloed. De Joden waren toen bij elkaar in Jeruzalem om het feest te vieren wat wij tegenwoordig het Pinksterfeest noemen. Het feest van de weken. 50 dagen na Pesach, 50 dagen daarna werd dit feest gevierd. We hebben daarvan gelezen in Leviticus 23. Dat feest is dus gekoppeld aan Pesach en het feest van de eersteling. 50 dagen daarna. En de Joden hadden de opdracht gekregen om 3 keer per jaar naar Jeruzalem te gaan. Met het Pesachfeest, met het feest der weken, het Pinksterfeest en met het Loofhuttenfeest in het najaar. En daarom waren er zoveel mensen uit al die streken waar die ouderling zoveel moeite mee had met al die namen, uit al die streken in Jeruzalem. Niet bij toeval dus. Heel bijzonder dat ze toen daar waren en toen de Heilige Geest werd uitgestort. Ik wil even terug naar Leviticus 23. Even die drie feesten en met name dat laatste feest, het feest der weken, even doornemen. Daar kun je hele Bijbelstudies over houden, dat weet ik. Maar ik wil het even kort aantippen. In vers 6 tot en met 8 wordt het Pesachfeest genoemd en het feest van de ongezuurde broden. Dat moest op de 14e en 15e van die maand gevierd worden. En het Pesachfeest en het feest van de ongezuurde broden, dat hielp de Jood herinneren aan de uittocht uit Egypte. Mozes was geroepen door de Heere God om het volk uit te leiden. Hij ging staan voor de farao en de 10 plagen kwamen over het land. En vlak voor de 10e plaag, de dood van de eerstgeborene, kreeg de Jood de opdracht om voor elk huisgezin een lammetje in huis te nemen en na een aantal dagen te slachten, het bloed aan de deurposten te strijken en gekleed in de rijstmantel ongezuurde broden en het paaslammetje te eten en dan uit te trekken. En zo gebeurde het ook. Waar bloed was aan de deurposten, daar stierf de eerstgeborene niet, omdat het lammetje gestorven was. En in het hele land van Egypte was toen verdriet en rouw om de dood van de eerstgeborene. En Israël mocht uittrekken. Israël mocht uittrekken. Omdat het lam geslacht was, mochten ze uittrekken. Ongezuurde broden etende, snel op weg gaan, snel gaan, geen tijd hebben om het brood te laten rijzen. Ongezuurd brood eten. Nou, dat Pesachfeest wijst heen, en als u binnenkort ook weer avondmaal viert, dan zult u er ook licht bij stilstaan. Het wijst heen naar de Heer Jezus Christus. Hij is het lam wat voor ons geslacht is. Zijn bloed heeft gevloeid op het kruis. Paulus zegt dat ook in 1 Korinthe 5. Ons lam, ons paaslam is geslacht. Hij die zonder zonde was, ongezuurd, zonder zonde, ik kom er zo meteen nog even op terug. Zonder zonde heeft zijn leven voor ons gegeven. Daarom mochten wij uittrekken. En nogmaals, als we hier zitten vanavond of als u meeluistert. Ik hoop dat u ook uitgetrokken bent uit Egypte. Dat u het oude achter u hebt gelaten en op weg bent gegaan naar het nieuwe. Uitgetrokken uit het rijk van de duisternis, Egypte. Op weg naar het beloofde land. Dat kan alleen maar als je gelooft in het lam, in de Heer Jezus Christus. Jezus alleen. Om niemand anders gaat het, hoort het te gaan in de kerk van Jezus Christus. De Heer Jezus, het lam, wat voor onze zonden geslacht is. Zodat wij vrij kunnen zijn. Zodat we uit kunnen trekken. Zodat we op weg kunnen gaan naar onze definitieve bestemming. En de Joden dachten terug aan Egypte. En de Heer Jezus, hij verdiepte dat feest door zijn eigen leven te geven als ons paaslam. En daarom vieren we ook steeds Pasen. De kerk heeft dat losgekoppeld van het Pesachfeest, een kwalijke zaak denk ik in die tijd. Maar het was een bewust afzetten tegen het Jodendom. Maar er is zo'n diepte gekomen in dat Pesachfeest en het feest van de ongezuurde broden, als we daar de Heer Jezus in zien. En ik vind het zo bijzonder dat we in het Oude Testament al zoveel beelden van mijn heiland, van mijn Heer, tegenkomen. En dan het tweede feest dat ze moesten vieren, lezen we van hoofdstuk 9 tot en met hoofdstuk 14. Dan zegt God, als jullie dan in het beloofde land gekomen zijn, dus niet in Egypte te vieren, niet in de woestijn vieren, maar als je in het beloofde land gekomen bent, dan moet je als de eerste oogst binnen is, de eerste schoof. Ik zei laatst tegen mijn kleinkinderen, weten jullie wat een schoof is? En toen keken ze me zoiets aan. Maar gelukkig heeft Hengelo een wapen met een schoof erin. Dus ik zei, nou, dat is nou een schoof. Koren wat overeind staat en vastgebonden wordt. Tegenwoordig alles meteen verhakseld en weet ik veel wat. Maar een schoof is koren wat op het land wordt neergezet. Als dan die eerste schoof, dat eerste koren, dat moest dan gebracht worden en aan God aangeboden worden. En God gedankt worden voor de oogst van het land. En dan moest er een lam als een brandoffer bijgebracht worden en graanoffers. De eerste graan, de eerste korrels, de eerste schoof is voor God. En ook in dat feest is een beeld van de Heer Jezus zichtbaar. Hij is degene die als de graankorrel, zoals Johannes dat zegt in Johannes 12, is gestorven en in de aarde neergedaald. En hij is tot wasdom gekomen. Hij is opgewekt en hij leeft. Hij is uit de dood herrezen. Als eerste. 1 Korinthe 15 vers 20, dan jubelt Paulus uit. Christus is de eerste die opgestaan is. Christus is opgewekt uit de dood als eersteling van hen die ontslapen zijn. Hij was de eerste die uit de dood opstond. En leeft is gebleven. Want al degenen die opgewekt waren voor die tijd zijn weer gestorven. Alleen de Heer Jezus Christus niet. Zo spreekt die eerste schoof van die eerste oogst van de Heer Jezus. Hij is de eerste van het nieuwe. Hij is de eerste uit de dood. En er werd gesproken over lammeren die geslacht moesten worden zonder gebrek. En dat spreekt ook van de Heer Jezus. Dat weet u misschien ongetwijfeld wel. Hij had geen gebrek. Zonder schuld, zei Pilatus 3 keer. Ik vind geen schuld in hem. Hij is de volmaakte en hij is gestorven. En weet u wat dat voor ons betekent? Omdat hij uit de dood is opgestaan, mogen wij ook uit de dood opstaan. Zoals wij in Christus zijn levend gemaakt. Nu mogen we leven. We zijn tot leven gekomen. En bij zijn komst mogen we weten dat we een nieuw lichaam zullen krijgen. Straks, wat geweldig. Ons sterfelijk lichaam zal hij weer levend maken. Romeinen 8, vers 11. We zijn opgestaan, we zijn een nieuw leven. We zijn die eerste oogst, mogen we deel aan hebben bij hem. Feesten die spreken van de Heer Jezus. Vanavond ging het mij om de derde feest, vanaf vers 15. Het feest van de weken. Begin van de oogst, dan die eerste schoof. En na 50 dagen, als de hele oogst binnen was, de voorjaarsoogst, dan moesten ze de Heere een offer brengen. En daarom waren al die mensen in Jeruzalem, ten tijde van het Pinksterfeest. Vers 17 staat ook, uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen. Ze moesten uit hun woongebieden komen. En ze moesten naar de Heere gaan en ze moesten een graanoffer aanbieden in Jeruzalem, vers 16... En dat moest zijn in de vorm van 2 broden van fijn meel, van meelbloem. En daar moest dan zuurdeesem in zitten. En dan moesten ze offers brengen. En die broden moesten ze brengen voor God. Samen met 2 lammen en het bewegen voor Gods aangezicht. Als het ware optillen en aan God laten zien. Hier is de oogst die u ons gegeven hebt. U komt toe de dank en de eer, de aanbidding en de dankzegging. Voor de oogst. Een oogstfeest van het voorjaar. Moest gebracht worden bij God. Ik zei dat het moest in de vorm van 2 broden. En het moest van fijn meelbloem zijn. De graankorrel moest helemaal fijn geplet zijn. Zoals je het wel ziet tussen 2 molenstenen in. Maar in de eerste plaats wijzen de 2 broden naar de Heer Jezus toe. Hij is fijn bloemmeel geworden voor ons. In Jesaja 53 zegt de profeet, profetisch, hij is verbrijzeld. Het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. De Heer Jezus is verpulverd. Hij is uitgewrongen helemaal. Hij is verbrijzeld geworden voor ons. En hij is voor ons tot zonde gemaakt. Dat spreekt het zuurdeesem van wat erbij moest zijn. Tot zonde gemaakt. 2 Korinthe 5 vers 21. Hij heeft voor ons tot zonde gemaakt. De Heer Jezus. Hij is het levende brood. Hij heeft zich laten verpulveren. Verbrijzelen. En heeft zich bekleed met onze zonde. En daardoor ontving hij ons oordeel. Dus feest spreekt van de Heer Jezus. Maar het spreekt ook van iets anders. Het spreekt ook van ons. Die 2 broden. Dat spreekt van de gemeente van Jezus Christus. In Efeze staat dat de Heer die 2 tot 1 heeft gemaakt. Jood en heiden. Jood en niet-Jood. Jood en goyim. Samen tot 1 gemaakt. En dat is het wonder van Pinksteren. Daar waar een grote scheidingsmuur was tussen Jood en heiden. Daar waar we niet bij elkaar konden komen. Heeft God door de Heilige Geest het 1 gemaakt. Op grond van het offer van de Heer Jezus. Horen bij elkaar. En in de eerste periode van de gemeente bestond de gemeente alleen maar uit Joden. Maar er kwamen door de dienst ook van de anderen kwam steeds meer ook van buitenaf bij. Denk maar aan Petrus die in Handelingen 10 bij Cornelius komt en daar het evangelie mag brengen om het koninkrijk te ontsluiten. Denk maar aan de werken van Paulus die het evangelie bracht eerst aan de Jood, maar ook aan de Griek, aan de niet-Jood. En kwam steeds meer ook vanuit de heidenen tot de gemeente. Dat gaf ook problemen, lees maar in Handelingen 15. Maar tegelijkertijd was ook het bevestiging van het wonder van Pinksteren. De twee tot één gemaakt, de gemeente. En zo mogen wij ook anno 2016 horen bij de gemeente van Jezus Christus van alle plaatsen, alle tijden. Dat is het wonder van Pinksteren. We zijn een brood geworden. En we mogen samen, Jood en Heiden, God groot maken. Een paar opmerkingen daarover, ter bemoediging wil ik daarover zeggen. In de eerste plaats is, het brood moest pas na de schoof. Dat eerstelingen, die schoof, dat was aan het begin van de oogst, als de eerste binnen was. En pas als de hele oogst, de eerste voorjaaroogst binnen was, dan pas de broden. En dat betekent dat de gemeente alleen maar kan bestaan als eerst de schoof is geweest. Wij kunnen als gelovigen alleen maar bestaan als we eerst de Heer Jezus, de schoof, de eersteling erkennen. De gemeente bestaat op grond van het offer van de Heer Jezus Christus. Hij is de hoeksteen. Het kruis van de Heer Jezus is de basis. Heel veel mensen willen wel bij de gemeente horen, maar buiten de Heer Jezus om, buiten de schoof om, buiten het kruis om. Maar dat kan niet. Je kunt alleen maar horen bij de gemeente van Jezus Christus. Als je bij het kruis geweest bent. Toen Petrus op die Pinksterdag die toespraak hield. En de mensen dat zagen wat er allemaal gebeurde. Toen zei ze, mannen, wat moeten we doen? En toen zei de Heer Jezus, zei Petrus, je moet de Heer Jezus aannemen. Je zonde belijden. En je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Je zonde belijden. De Heer Jezus aanvaarden. Hij is de hoeksteen. En je laat het dopen op het geloof. Dan zul je de Heilige Geest ontvangen. Het gaat niet buiten de wedergeboorte om. Het gaat niet buiten het kruis om. Bij de gemeente van Jezus Christus horen betekent dat je tot geloof gekomen bent. En dat is zo bijzonder. En dat, ik hoop dat ook de Heer Jezus ook op de eerste plaats staat. Geen ander fundament dan Jezus Christus. En weet u, dat verbindt ons ook met elkaar. Ik kom natuurlijk al in verschillende kerken en ook soms in het buitenland in gemeentes. En dan spreek je soms de taal niet eens, maar je weet dat je op dezelfde basis staat. Jezus Christus. We zijn verbonden met elkaar in Hem. Als je straks avondmaal viert volgende week, denk ik, besef het ook. We zijn verbonden in het ene offer. Jezus Christus. Dat is de grond. Dat eerst. En van daar mogen wij gemeente zijn. Het tweede wat er van die broden gezegd wordt, waar ik even de nadruk op wil leggen, is dat het brood gezuurd is. Gezuurd. En mijn zinziens is zuurdeesem een beeld van de zonde. Sommige mensen leggen de gelijkenis uit Matthäus 13 uit, dat een vrouw nam een deeg en doorzuurde het een beetje, en daardoor werd het hele deeg langzaam helemaal doorzuurd. En je hoort nog eens de uitleg, dat betekent dat in deze wereld, door de invloed van de kerk, het steeds beter gaat met zijn maatschappij. En dat zou het zuurdeesem het beeld zijn van de positieve invloed van de kerken. Nou, ik weet niet, maar ik merk er weinig van tegenwoordig. Ik zie eerder een steeds meer afzetten tegen de kerk en tegen het geloof, dan dat er een positieve invloed ingaat vanuit de gemeente. En als je kijkt, in de loop van de jaren is het steeds minder geworden. Het is juist niet uitgebreid, maar eerder minder. Mijn zin is ook als je de woorden van de Heer Jezus leest, als hij spreekt over het zuurdeesem van de Fariseeën, spreekt zuurdeesem meer van zonde, van ongerechtigheid, van rotting, van bederf, wat zuurdeesem ook is. Het feest van ongezuurde broden mocht geen zuurdeesem bijkomen. Dan ging het over de Heer Jezus, hij is ons brood, hij was zonder zonde. Maar in dit brood, wat op die feest der weken gebracht moest worden, daar staat zuurdeesem in. Wat wil dat zeggen? Ik zei het al, de Heer Jezus voor ons tot zonde gemaakt. Maar ik wil ook zeggen, dat betekent ook voor ons als gemeente. Dat we helaas, en misschien trap ik een open deur in, of misschien choqueer ik u wel, dat u dat nooit gedacht had, maar dat de gemeente niet zonder zonde is. Toch zijn we van God. Toch mogen we bij God horen. Toch heeft God ons lief. Maar daarom is ook noodzakelijk, wat er ook staat in vers 18 en vers 19, dat de offers gebracht worden. Schondoffers, brandoffers en zondoffers moeten gebracht worden. Ook in de gemeente, en dat bedoel ik niet letterlijk, maar dat betekent wel dat we moeten beleiden dat we tekortschieten. En dat geldt volgens mij persoonlijk als gelovige en u als gelovige, maar ook als gemeente. Er zit zoveel menselijk werk in mij en menselijk werk in u. En zoveel menselijk werk ook in de gemeente. Dat is niet altijd goed. Dat moeten we beleiden. En ook beseffen dat we niet volmaakt zijn. Wij zijn niet zonder zonde als gemeente. Je hoort wel eens mensen zeggen van als je tot geloof gekomen bent en je bent bekeerd en je hebt de Heilige Geest ontvangen, zondig je nooit meer. Dan ben ik schijnbaar niet tot geloof gekomen. Heb ik schijnbaar de Heilige Geest niet gekregen. Want ik merk nog steeds van mij dat het mij nog steeds niet altijd afgaat zoals ik het wil. En het tekort schiet. En dan mag ik weten, ja, ik ben brood, maar doorzuurd. En ik heb dagelijks dat offer van de Heer Jezus nodig. En we zagen geweldig dat er in de eerste Johannesbrief staat, als we onze zonden belijden, God is getrouw om onze zonden te vergeven. En dat houdt mij klein, en het houdt me afhankelijk van de Heer. En dat betekent dat God nog meer zijn werk kan doen in mijn leven. En ik besef en ik weet dat ik tot mijn laatste snik hier op aarde, zoals ik in dit vlees, in dit lichaam ben, doorzuurd ben. De zonde heel dicht nabij is. En dat ik dagelijks zijn vergeving nodig heb. En ik hoop dat u dat ook beseft. Maar dat u ook beseft dat uw broeder of zuster die naast u zit, ook niet volmaakt is. Wij weten van onszelf vaak nog wel dat we niet volmaakt zijn. Maar verwachten het wel van onze broeder of zuster. En dan gaan we de meetlat naast leggen. Die de Heer Jezus soms in zijn woord geeft. En dan schrijven mensen af. Of vallen mensen tegen. Maar besef dat we allemaal die genade van God nodig hebben. Elke dag weer. Dat we die genade van God in de gemeente nodig hebben. En dat we elkaar moeten aanzien in de Heer Jezus Christus. We zijn doorzuurd. Het volmaakt is hier op aard nog niet. Dus als u vanavond gekomen bent om op zoek naar de volmaakte gemeente, het spijt me, dat vind je hier niet in de schuilplaats. Dat vind je nergens hier op aarde. Totdat de gemeente van Jezus Christus volmaakt zal zijn bij hem. Als we verenigd worden met het hoofd. Dan zijn we niet meer in het vlees. Maar zijn we die nieuwe schepping geworden. Het brood is doorzuurd. En het derde van het brood is dat het bewogen wordt voor God. Dat het opgetild wordt als het ware en zo aan God getoond wordt. En weet je wat dat voor mij zo bijzonder betekent? Ook al weet dat ik niet volmaakt ben, dat ik voor Gods aangezicht mag leven. Dat God mij ziet. En daarom aan het eind van de dienst gebruik ik altijd die zegenbede uit nummer 6. Dat Gods aangezicht over ons is. En dat vind ik zo'n geweldige bemoediging, zo'n geweldige heerlijkheid. Dat ik in Christus voor God leef. Dat hij mij ziet. En hij weet dat ik niet volmaakt ben en toch van me houdt. En dat hij mij aanziet in de Heer Jezus Christus. Ik ben aangeboren aan hem, ik ben van hem, ik hoor bij hem. En zo mag je leven voor Gods aangezicht. Misschien bent u bij het tweede puntje een beetje depri geworden, zal ik maar zeggen. Het lukt me niet. Maar dan hoop ik dat dit punt dat u voor Gods aangezicht mag leven, bemoedigend is van. En toch ziet God me. En toch houdt God van mij. Psalm 139 ook zo geweldig. Wat een genade. Je mag leven voor hem. Weten dat je elke dag de vergeving nodig hebt. Elke dag de Heer Jezus nodig hebt. Maar je mag leven. Je bent voor zijn aangezicht opgetild voor hem. Wat een genade. En zo mochten we het feest vieren. Zo mocht het volk van Israël het feest vieren. En de diepte die we nu anno 2016 alleen mogen zien als gemeente van Jezus Christus, zagen ze niet. Ze deden het gewoon omdat het voorgeschreven werd. En misschien met hun verlangen om God te behagen, omdat het in zijn woord stond. Want die eerste Pinksterdag kwam er zo'n diepte in. Dat ging over de gemeente. Dat ging over de Heer van de gemeente. De Heer Jezus Christus. Pinksteren was de eersteling en nu de oogst. 3000 mensen kwamen tot geloof. En u weet wellicht wel, toen de wet gebracht werd, stierven er 3000 mensen. Op de Pinksterdag kwamen 3000 tot geloof. Jood en heiden, twee broden, samen één gemeente. Er komt straks nog een tweede oogst, een naoogst, in het najaar, waar ook de Bijbel over spreekt. zal er een grote oogst komen. Geweldig. Maar wij mogen horen bij die eerste oogst. En tenslotte drie dingen. In vers 17 staat dat we het eerstelingen zijn voor de Heer. Die broden zijn de eerstelingen voor de Heer. De gemeente, u en ik, we zijn de eerstelingen voor de Heer. We zijn gekocht en betaald door Hem. We zijn van Hem en voor Hem. Misschien hebt u een klein negatief beeld over uzelf. Maar je mag weten, je bent gekocht en betaald. Je bent van Hem en voor Hem. Een eersteling voor de Heer. Als je tot geloof komt, ben je voor de Heer. Voor Hem. Hij heeft je tot nieuw leven gewekt. En het tweede wat er staat in vers 18, dat het tot een aangename geur voor de Heer is. Dat je welgevallig bent voor de Heer. Hij heeft je lief. Onze kleinkinderen zijn natuurlijk de liefste kleinkinderen die er bestaat. Maar er kunnen soms ook wel eens dingen in zitten waarvan je denkt van, jongen, 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 of meisje, meisje, meisje. Maar weet je, als ik ze zie, word ik altijd zo warm. En word ik altijd zo blij. En soms zullen ze kattenkwaad uithalen of dingen doen waarvan je denkt van, nou, dat is niet zo mooi. Maar dat je met je eigen kinderen ook. Ik heb het natuurlijk vroeger nooit gedaan. Maar, en dan weet ik, wat je ook doet, ik blijf van je houden, meisje. Ik blijf van je houden, jongen. En misschien heb je ook zo, als je naar God kijkt, van ik schiet zo vaak tekort. God zegt, je bent een aangename geur voor mij. Je bent welgevallig voor mij, want ik zie je in Christus. Geef je nu maar over aan mij. Beleid het nou maar, wees er maar klein van jezelf. Maar voor mij ben je aangenaam. Een eersteling voor de Heer, een lieflijke reuk voor de Heer. En in vers 20 staat, heilig voor de Heer. God heeft u apart gezet. Apart gezet. Bestemd voor Hem. Ja, daar waar je woont, waar je werkt, waar je naar school gaat, daar waar je bent. Apart gezet voor de Heer. En dan leef je niet meer voor jezelf, maar dan leef je voor Hem. Misschien zie je jezelf niet zo heilig, maar God ziet je wel. Een eersteling voor de Heer, een lieflijke reuk voor de Heer en heilig voor de Heer. De feesten in Leviticus 23 zijn een instructie voor het volk van Israël. Maar ze wijzen heen naar de Heer Jezus Christus. En ze wijzen heen naar wat zijn werk heeft volbracht, namelijk in de gemeente. En wat dat voor ons betekent. Door de Heer Jezus zijn we vrijgekocht, Pesach. Door de Heer Jezus zijn we de eerstelingen opgestaan uit de dood. Voor de Heer Jezus zijn we toegevoegd aan de gemeente. Leven voor zijn aangezicht, bewogen voor hem. Wat een genade. Daar mogen we hem voor danken. Leef vanuit je nieuwe positie. Dank de Heer Jezus daarvoor. Hij heeft het volbracht. Wij eren en aanbidden u. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, dank u wel voor het plan wat u ontvouwd hebt. Wat we mogen zien door uw woord en uw geest heen. Dank Heer voor uw plan van alle tijden, alle plaatsen. Heer, dat u uw volk Israël apart gezet hebt en vanuit dat volk ook de gemeente hebt gevormd. Dank Heer dat u de volk Israël nooit helemaal afgeschreven hebt. En dat u ook straks een plan zult volvoeren ook met dat volk. Maar dat uw liefde niet alleen tot één volk ging, maar uw liefde tot heel de wereld. En u hebt de gemeente gevormd op die Pinksterdag. En wij mogen daarbij horen als we het bloed van het lam aanvaard hebben. Als we geknield hebben bij Golgotha. Als we weten dat we daardoor uit de dood opgestaan zijn in nieuw leven. Dan mogen we nu leven voor uw aangezicht. Wat een geweldige positie. Wat een grote genade. We zijn het niet waard. Want we beseffen het van onszelf dat we tekortschieten. Maar u vindt het ons waard. Want u hebt ons gekocht en betaald. Met de allerhoogste prijs. Het leven van uw Zoon. Heer Jezus, daar willen we u voor danken. U voor loven en prijzen. Dank dat we zo voor Gods aangezicht, voor het aangezicht van uw Vader, mogen leven. Apart gezet voor hem. Dat een lieflijke reuk hem welgevallig zijn. Heer, dan buigen we ons hoofd en zijn we klein van onszelf. Want we kunnen het niet uit onszelf. Maar dank u dat uw geest gekomen is om ons op te voeden. Om ons te leiden. Om ons te wijden. Om ons te vormen. Naar het beeld zoals Vader het graag ziet. Heere, wat een geduld hebt u met ons. Wat een liefde hebt u voor ons. U zij daarvoor eeuwig dank en eer. Dank u wel dat we zo gemeente mogen zijn, ook anno 2016. Samen optrekken met u. Dank u wel dat u ons één gemaakt hebt. Dank u wel dat het geen mensenwerk is, maar een geestelijk werk. Een groot werk door uw Heilige Geest. Op grond van het offer van de Heer Jezus. Amen. En daarvan willen we met elkaar zingen. Voor het ontstellende zegen. Lied 194. U maakt ons één. U bracht ons tezamen. Stellen voor Gods aangezicht. Zullen we het staande doen? En daarna zingen we met elkaar nog 249. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Vader, dank u wel dat u ons ziet. Dat u van ons houdt. Terwijl u alles van ons weet. Dank voor uw grote genade. Voor uw oneindige liefde. Dank voor het bloed van de Heer Jezus, wat ons reinigt elke dag weer van al onze zonden. Dank voor die wetenschap dat u ons nooit loslaat. Dank dat we ook voor deze nacht en voor de week die verder voor ons ligt, uw beloften hebben, waarin het geloof onze hand op mogen leggen, waarin u zegt, de Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten, hij ziet ons en hij is ons genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. Halleluja. Amen. 249.